zullen we beginnen met het zingen van de derde psalm, psalm 3, en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Psalm 3, vers 4. Samen bidden. Heren, het is aan de avond van deze dag dat wij in deze kring weer samen mogen komen. Gij geeft ons deze gelegenheid om ook op deze avond nog weer rondom uw woord bijeen te overdenken wat gij ons in uw woord hebt geopenbaard. En zoals altijd, zo ook nu, hebben wij nodig dat gij ons verstand verlicht, dat gij ons door uw geest leidt en dat gij uw woord in ons hart inschrijft. Heren, wij hebben het niet alleen nodig om verstandelijk uw woord te kennen en zover mogelijk te begrijpen, maar we hebben bovenal nodig dat gij ons de kracht van uw woord inwendig doet ervaren en ondervinden. Want dan en dan alleen is uw woord ook waarlijk tot een zegen. Dan zouden wij alle wijsheid bezitten, alle wetenschap en alle kennis van uw woord vergaderen. En als wij dat alles zouden opstapelen in ons verstand en als het verder buiten ons hart om zou gaan, Heren, dan zou het ons geen nut doen, dan zou onze ziel er koud en ongevoelig onder blijven en dan zouden we inderdaad nog in onze nood en ellende, in onze verlorenheid blijven. Maar als gij via ons verstand met uw woord ons hart bereikt, en als gij daar met uw woord het werk van uw genade doet, Heren, dan zal het ons niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis van u en in de omgang in de gemeenschap met u. En daarom wij bidden van u, Heren, zegen ook datgene wat wij vanavond met elkaar uit uw woord overdenken en bespreken. En wilt gij het dienstbaar stellen aan de komst van uw rijk in ons midden en in ons leven. Wij vragen om uw zegen over datgene wat wij bespreken zullen. Maar wij vragen tevens, Heer, of gij ons bewaren wilt voor de zonde en voor alles wat verkeerd is, alles wat ons van u en van uw genade afhoudt. Zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit het boek Ezechiël, uit het 28e hoofdstuk van Ezechiël. En daarvan de versen 11 tot en met 19. Ezechiël 28, vers 11 tot en met 19. Wijders geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardistenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen. Van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid van uw koophandel hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht van de koningen gesteld om op u te zien. Vanwege de veelheid van uw ongerechtigheden, door het onrecht van uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Alle die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en gij zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Voor de jaarwisseling, in het vorig jaar dus, hebben we met elkaar tot driemaal toe stilgestaan bij wat de schrift ons openbaart over de engelen. En toen we het over de engelen hadden, kwam al even ter sprake dat er ook in de engelenwereld zonde is binnengekomen. Niet de engelen waar we toen over spraken hebben gezondigd, zij worden in de schriften uitverkoren engelen genoemd, maar er is een deel van de engelen dat wel gezondigd heeft. En dat duivelen geworden zijn. En het is over dat gedeelte van Gods woord dat ons over de boze geesten spreekt, dat we vanavond met elkaar willen handelen. Boze geesten. Demonen, of hoe we ze ook verder aanduiden. Dat is dat deel van de engelen dat naar het woord van de apostel Judas hun eigen woonsteden verlaten heeft. Dat zijn die engelen die naar het getuigenis van Petrus in zijn tweede brief gezondigd hebben. En die naar het woord van Paulus in 1 Timotheüs 3 is dat, ja, hoogmoedig geworden zijn. Hoeveel zijn dat er? We weten het niet met zekerheid, maar er is een veronderstelling die gebaseerd is op Openbaring 12, vers 4, dat misschien wel het derde deel van de door God geschapen engelen in duivelen veranderd zijn. In Openbaring 12 gaat het immers over die grote rode draak, dat is de duivel, de leider van de boze geesten, de overste van de macht der lucht, terwijl die grote rode draak, zo staat er, trok met zijn staart het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En aangezien engelen ook wel sterren genoemd worden, denk maar aan dat woord uit Job 38, de morgensterren, die tezamen vrolijk zongen toen de aarde nederzonk op haar grondvesten. Dus aangezien engelen ook wel sterren, morgensterren genoemd worden, is het niet onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat met die woorden uit Openbaring 12 vers 4 bedoeld wordt dat de duivel, de leider van de opstand in de hemel, in zijn val met zich meetrok het derde deel van de door God goed geschapen engelen. Maar hoe dat ook zij, duidelijk is uit de schrift dat er vele boze geesten zijn. We lezen in het evangelie naar Marcus die geschiedenis van Legio, die man die niet te temmen was, die door vele duivelen bezeten was, en als de Heer Jezus hem vraagt hoe zijn naam is, dan antwoordt hij Legio, want, zo zegt de duivel door hem, wij zijn velen. En inderdaad, als wij de schrift verder ook lezen, dan vinden wij telkens weer bevestigd dat er een grote legermacht van boze geesten is, die op deze aarde werkzaam zijn en die alles en alles in het werk stellen onder leiding van hun overste om in deze wereld de chaos, de wanorde zo groot mogelijk te maken. Voordat wij over de activiteiten van de duivelen wat zeggen, eerst iets over de val van de duivelen. Want dat is toch gebeurd. Ze waren niet als boze geesten geschapen, want God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Ook de engelenwereld. Al de engelen waren goed geschapen. Maar er is op een onverklaarbare manier iets gebeurd in die engelenwereld. Een deel van de engelen is in opstand gekomen. Ze waren goed geschapen, ook die engel die duivel genoemd wordt. Ze waren in een hoge positie gesteld en met name die engel die later duivel werd. Maar ze zijn in die hoge positie niet gebleven. Hoe is dat gegaan? Ik moet u zeggen, daar is de schrift zeer vaag over. Althans, de directe schriftgegevens zijn maar weinig. Dat woord uit Judas, de engelen die hun eigen woonsteden verlaten hebben. Wat houdt dat dan in? Wel, dan kunt u zeggen, ze hebben de hemel waar ze oorspronkelijk mochten wonen verlaten. Maar voor de rest vertelt ons dat nog niet hoe dan die opstand gepleegd is en waarom dat gegaan is enzovoort enzovoort. Ze hebben gezondigd, zegt Petrus, maar dat is een zeer breed begrip. Hoe hebben ze gezondigd? Waarin hebben ze gezondigd? Wat is hun specifieke zondige daad geweest? Wel, Paulus schrijft aan Timotheus over hun hoogmoed. Maar nogmaals, dan kunnen we vragen, maar waar is dat in gebleken en hoe is hun hoogmoed tot uitdrukking gekomen? En waarom was het dan van dien aard dat God dat zo zwaar gestraft heeft dat de engelen uitgebannen zijn uit de hemel en onder het oordeel zijn terechtgekomen? De directe schriftgegevens zijn weinig. Maar er zijn een aantal plaatsen in de schrift die we misschien indirecte schriftgegevens kunnen noemen, die ons toch wat uitvoeriger inlichten. En een van die plaatsen is het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben uit het 28e hoofdstuk van het boek Ezechiël. En een soortgelijk schriftgedeelte vinden we in het 14e hoofdstuk van het boek Jesaja. Voordat ik daar wat van zeg, eerst een opmerking vooraf. U weet dat, en dat zijn wij gewend, en dat hoort u zeker niet voor de eerste keer, dat wij in de profetische gedeelte van de schrift passages aantreffen die bijvoorbeeld spreken over een figuur, over een persoon die in de tijd van de profeet leefde, een koning bijvoorbeeld. We vinden dat in de profeten, we vinden dat in de psalmen. Maar wij weten dat bepaalde passages in de Bijbel die dan wel eens waar over een koning spreken, bijvoorbeeld over David, toch niet bij David blijven staan. Maar over die aardse tijdelijke koning heen grijpen naar de grote zoon van David. Dat zijn schriftgedeelten die we dan ook messiaans verstaan. En terecht. Het heeft de Heere behaagd om zijn volk Israël ook op deze manier te onderwijzen en op deze manier te spreken van de komende zaligmaker en de verlosser die dan vooraf geschaduwd werd in die aardse koning. Ik denk bijvoorbeeld aan de 72ste psalm. Als een psalm die spreekt over Salomo en over het rijk van Salomo en over de vrede in dat rijk van Salomo. Het ziet allereerst op die aardse koning die opvolger van David zou zijn. Maar als we psalm 72 lezen, dan blijkt het al gauw dat deze psalm trekken heeft die uiteindelijk veel verder gaan dan Salomo. Die in Salomo ook zeker niet vervuld kunnen worden. En zo gaat die psalm spreken over de meerdere dan Salomo, over de grote koning die straks regeren zal van de zee tot aan de zee en tot aan de einden der aarde. De koning die komen zal, de Messias. Hij wordt in Salomo vooraf geschaduwd. En in de profetieën omtrent Salomo lezen we van hem, maar het grijpt tegelijk hoger en verder en het vindt zijn vervulling straks in de komst van hem die beloofd was. Wel nu, als dat dan zo is met vrome koningen, die typen voor afbeeldingen waren van de Heere Jezus Christus, de Messias koning, waarom zou het dan niet ook net andersom kunnen zijn met goddeloze koningen die door de Heere niet alleen beschreven worden in hun zonde en in hun ongerechtigheid en in hun doemwaardigheid, maar die door de Heere tegelijk ook door de profeten gebruikt worden als typen, als voorafschaduwingen van die grote vorst van het rijk der duisternis, de duivel, Satan. En ik geloof dat wij zo ook het 28ste hoofdstuk van Ezechiël en het 14e van Jesaja mogen verstaan. Het gaat in Ezechiël 28, zoals we dat ook gelezen hebben, over de koning van Tyrus. En het rijk van Tyrus zal vergaan, dat heeft de profeet aangekondigd in het 26ste hoofdstuk. Hij heeft in het 27ste hoofdstuk een klaaglied over de stad Tyrus aangeheven. Toen begon hij hoofdstuk 28 met een profetie over de koning van Tyrus, namelijk dat hij ook ten onder zou gaan. En in het gedeelte wat we gelezen hebben vinden we een klaaglied van de profeet Ezechiël over die koning van Tyrus. Nu, als we dat lezen, dan zien wij inderdaad dat het over de koning van Tyrus gaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 18, waar het gaat over het onrecht in zijn koophandel. Tyrus was een koopmansstad en de koning van Tyrus was dus de koning van zo'n koopmansstad. Er ging in die havenstad van Tyrus nogal wat om. Kooplieden kwamen van allerlei kanten en er was niet alleen koophandel, maar er was ook allerlei onrecht. Wel nu, daar was die koning ten nauwste bij betrokken. En over al dat bedrijf in Tyrus waar die koning bij betrokken was, spreekt de profeet Ezechiël. Maar als we het zo lezen, dan stuiten we toch ook op teksten en op uitdrukkingen waarvan wij zeggen moeten, is dat allemaal waar van een mensenkind? Kan dat allemaal van een aardse koning gezegd worden? Grijpt de profeet in dit klaaglied niet tegelijk uit boven die aardse koning van Tyrus En spreekt hij niet over een veel hoger, een veel heerlijker wezen? Ik geloof het wel. Het gaat over, in het 12e vers, over iemand die een geweldige, hoge positie heeft bezeten. Zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Kan dat zomaar van een mens gezegd worden? Al is hij dan koning van Tyrus, volmaakt in schoonheid en vol van wijsheid, en waar die schoonheid van die koning van Tyrus dan uit bestond, dat wordt in het 13e vers gezegd, als over al die edelstenen gesproken wordt. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij, al die edelstenen, al die schitterende kostbaarheden bereid. Maar dan vers 14, gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. Nou, een cherub is duidelijk een engel. We hebben dat gezien toen we het over de engelen hadden. Er zijn serafs, er zijn cherubs. En de cherubs waren afgebeeld op het verzoendeksel en op het voorhangsel. En de cherubs bewaakten de toegang tot de boom des levens nadat Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden. Hier wordt van die koning gezegd dat hij een cherub is. En dan een overdekkende cherub, daarmee wordt bedoeld een heel bijzondere cherub. Een cherub van groot, van hoog, van zeer bijzonder aanzien, die de andere cherubs eigenlijk nog te boven gaat. Daarbij is hij een gezalfde cherub. Een cherub die tot een bijzondere taak geroepen is, die tot een bijzonder ambt is afgezonderd. Ziet dat allemaal nog op de koning van Tyrus, dat mensenkind? Of grijpt dit boven de koning van Tyrus uit en spreekt de profeet Ezechiël in dit klaaglied over die engel, die groot in heerlijkheid was, die cherub was, en dan een zeer bijzondere, zeer hoog geplaatste cherub, een aartsengel zoals we dat zouden kunnen noemen, die tot een bijzondere taak geroepen en afgezonderd was. En is het om deze reden dat in het boek van de profeet, van de apostel Judas gezegd wordt, dat als Michaël, toch ook niet een gewone engel, maar ook een aartsengel, de aanvoerder van de hemelse legerschaar, dat als Michaël strijd voert met de duivel over het lichaam van Mozes, ik herinner me dat we daar bij een vorige gelegenheid in de bespreking even op gewezen hebben, als Michaël dus strijd voert met de duivel over het lichaam van Mozes, dan lezen wij dat hij geen beschuldiging tegen die duivel durfde inbrengen. Is dat misschien om deze reden dat de duivel van zo'n hoog kom af is? En dan verder lezend in Ezechiël 28, staat van hem in vers 14, gij waart een gezalfde overdekkende cherub, en ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg, gij wandeldet in het midden der vurige stenen. En als je dat legt naast Exodus 24, waar ons verteld wordt dat Mozes met de 70 oudsten op de berg Sinaï is, en daar zien ze een gedaante op die berg op een troon, en die troon is gevestigd op vurige stenen. Het is de troon van God. De Heere die als het ware met zijn troon voor een ogenblik neerdaalt op de berg van de wetgeving. Hij wordt, zij het dan vanaf een afstand, aanschouwd door de oudste van Israël. En zijn troon is gevestigd op vurige stenen. Wel daar, bij die troon, te midden van de vurige stenen, vlak bij God, daar woonde deze gezalfde cherub. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt. U ziet het, er is een en al heerlijkheid in dat wezen, in dat schepsel, dat hier door de profeet Ezechiël beschreven wordt. En zoals ik al zei, We vinden dergelijke woorden gesproken door de profeet Jesaja in het 14e hoofdstuk van zijn boek. Dat zijn wat ons betreft wat onbekende en misschien wel erg onbekende schriftgedeelten, maar toch ook de moeite waard om overdacht en met elkaar besproken te worden. Al zullen we dan bij verschillende vragen toch het antwoord schuldig moeten blijven, omdat niet alles in deze gedeelte van de schrift doorzichtig en helder is. Maar bij Jesaja 14 gaat het eigenlijk om een soort gelijke zaak. Alleen daar wordt het niet, is het niet de koning van Tyrus die beschreven wordt en over wie dus de profeet profeteert, maar dan is het de koning van Babel. Maar dat maakt in wezen niet zoveel verschil, want en de koning van Tyrus en de koning van Babel zijn beide goddeloze koningen. Zijn beide koningen die God niet dienen. Zijn beide koningen die in dienst van de zonde zich gesteld hebben. En zij ontvangen dan ook beide hun oordeel. Maar als Jesaja over die koning van Babel spreekt, dan spreekt hij ook weer in termen en dan gebruikt hij uitdrukkingen die de aardse werkelijkheid te boven gaan. Zoals we dat ook zagen bij Ezechiël in het 28e hoofdstuk. Wat wordt er van die koning van Babel gezegd? Vers 12 bijvoorbeeld van hoofdstuk 14. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Gij zoon van de dageraad, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het. Wel nu, aan dat laatste zie je weer dat het over de koning van Babel gaat. Die al de heidenen uit zijn tijd aan zich heeft onderworpen en die ze gekrenkt heeft met de scherpte van het zwaard. Maar in die uitdrukking, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, in die namen die aan die koning gegeven worden, zoon des dageraads en morgenster. Uit die woorden, uit die namen leiden wij af dat de profeet toch tegelijk ook nog weer aan een hoger schepsel, aan een hoger wezen denkt. Jesaja zegt van die zoon des dageraads, van die morgenster, dat hij uit de hemel geworpen is. Dat hij ter aarde neergehouwen is. En hoe is dat dan gekomen? Dat is gekomen zoals de profeet Jesaja zegt, omdat, of zoals de profeet Ezechiël zegt, ik moet weer terug naar Ezechiël 28, die koning van Tyrus. Hij was volkomen totdat er ongerechtigheid in hem gevonden is. Hij wandelde onberispelijk, zijn wegen waren zuiver, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. En wat was dat voor ongerechtigheid? Vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Dat is hoogmoed. Zelfverheffing. Deze cherub die zo dicht bij God stond. Die wandelde tussen de vurige stenen waarop de troon van God gegrondvest is. Die cherub die in heerlijkheid en majesteit de anderen te boven ging. Deze morgenster, deze zoon van de dageraad, heeft zich verheven. Hij heeft ontdekt dat hij schoonheid bezat. Daar is hij trots op geworden, maar daar was hij niet tevreden mee. Hij wilde hoger. Hij wilde hoger, zoals Paulus Timotheus waarschuwt om in de gemeente geen mensen in het ouderlingambt aan te stellen die nog maar pas bekeerd zijn. Want, zo zegt Paulus, het gevaar is niet denkbeeldig dat die pas bekeerden, als zij direct al tot het verantwoordelijke werk van ouderling geroepen worden, hoogmoedig worden en in het oordeel van de duivel zullen vallen. In eenzelfde situatie terecht zullen komen als waarin de duivel terecht gekomen was. En hoogmoedig worden. En dat wilde die cherub uit de hemel ook. En ik blader weer terug naar het boek Jesaja, waar we in het 14e hoofdstuk daar een beschrijving van vinden. Nu aan de hand van wat Jesaja ziet dat er gebeurd is met die koning van Babel. Die morgenster, vers 12, daar wordt van gezegd dat hij ter aarde nedergehouden is. Waarom? Hij zeide, vers 13, hij zeide in zijn hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg van de samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogten der volken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Dat was het. Hij was niet tevreden met wat God hem gemaakt had. Hij was niet tevreden met een plaats onder God. Maar hij wilde hoger en hoger en aan de Allerhoogste zelf gelijk zijn. Dat was opstand in de hemel tegen de Heere, de grote Schepper. En nu blijft het een mysterie hoe dat allemaal heeft kunnen plaatsvinden. Ik bedoel, nu blijft het een mysterie hoe het mogelijk was dat in een van Gods goede schepselen ooit de zonde heeft kunnen plaatsnemen en postvatten. Op aarde kun je nog zeggen, wel, hier is de zonde gekomen in het hart van mensen en in de daden van mensen, maar die is er gekomen door de verleiding. Dat kun je in de hemel niet zeggen, er was geen verleider die naar deze morgenster toe kwam. Het kwam uit zijn eigen hart. Maar was die dan wel goed geschapen? Jawel, hij was goed geschapen, want God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En waar komt dan de zonde vandaan? Dat is een vraag waarop wij het antwoord schuldig blijven. Dat is iets wat wij met ons verstand, dat zeer beperkt is, niet zullen kunnen begrijpen of verklaren. Maar het is gegaan zoals de schrift het ons onthult. Dat goede schepsel, die engel, die hooggeplaatste, is duivel geworden. En in zijn opstand nam hij velen met zich mee. Hij trok er velen achter zich aan die in gelijkheid in opstand gekomen zijn. En die ook ontevreden waren met de plaats waarin zij door God aangesteld waren. En zo is er een groot legioen, ja legioenen engelen, in boze geesten veranderd. En het gevolg van hun opstand is dat ze inderdaad uit de hemel gestoten zijn. Dat ze op de aarde nedergeworpen zijn. Hun plaats wordt niet langer gevonden in de hemel. God duldt hen daar niet meer. Die overdekkende cherub, die gezalfde cherub, mag niet meer wandelen tussen de vurige stenen. En mag niet meer verkeren in de nabijheid van de troon van de heilige God. Hij is uitgeworpen. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Zo lezen wij in Jesaja. Alleen laat de schrift ons daarbij tegelijkertijd zien dat de Heere dat vonnis bij stukje en beetje uitvoert. Het is niet in één keer zo dat de duivelen uit de hemel in de poel des vuurs geworpen worden, waar ze voor eeuwig gevangen zitten en blijven. Nee, er zijn fasen in de vernedering van de duivel. Fasen, etappes in het voltrekken van het oordeel over de boze geesten. Voordat Christus het werk der verzoening gedaan heeft, dus in de oude bedeling, is het de duivel nog toegestaan, niet meer om in de hemel te wonen, maar wel om zo nu en dan in de hemel te verschijnen. Hij kan zich nog voor de troon van God plaatsen. We vinden dat in het boek Job. In het begin van het boek Job wordt ons verteld van de zonen Gods, de engelen die zich voor het aangezicht van de Heere stellen. En de Satan is onder hem. En dan krijgen we die geschiedenis waarin de Heere aan Satan vraagt, waar komt ge vandaan? En hij zegt, ik heb de aarde doorwandeld. En dan zegt de Heere, hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, ik heb uw knecht Job gezien. En ik heb gezien hoe hij leeft, maar dat is geen wonder dat hij zo leeft, want hij is aan alle kanten beschermd en hij is door uw hand rijkelijk gezegend. Maar als u het hem allemaal af zou nemen, dan zou hij ophouden Godvrezend en vroom te zijn en wijkende van het kwaad. Wel, het gaat nu niet om die geschiedenis van Job en om de beproeving van Job, maar het gaat alleen om het bewijs dat Satan bij die gelegenheid nog een zekere toegang heeft, een vrije toegang, en hij kan nog komen voor het aangezicht van God, en hij kan zich nog stellen voor de troon van God, als, zoals hij in Openbaring 12 heet, de verklager der broederen. Hij kan nog beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. En we zien dat ook in het nachtgezicht van de profeet Zacharia als hij Jozua ziet met vuile klederen bekleed. En dan staat de Satan daarbij om hem te wederstaan. Maar dat duurt maar zo lang als dat de oude bedeling duurt. Daar komt verandering in op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn verlossingswerk volbrengt. Als Christus na volbrachte arbeid ten hemel opgenomen wordt, en we hebben dat gezien toen we het over de engelen hadden, dan ontstaat er strijd in de hemel. De Satan die voor de draak, de draak die voor de vrouw gestaan had, omdat die het kind baren zou, hij heeft dat kind aan zijn greep zien ontrukken. Hij heeft gezien dat dat kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan gaat Satan met zijn helse machten erachteraan om alsnog dat kind terug te krijgen, in zijn macht te krijgen. Maar dan gaan de hemelen open en als Christus in de hemel ingaat, komen de hemelse legerscharen onder aanvoering van Michael eruit. En er is krijg in de hemel en dan valt de beslissing. Dan krijgt de duivel geen permissie meer om toe te gaan voor de troon van God. Wat hij tot op dat moment nog kon, kan hij daarna niet meer. Waarom niet? Wel, nu is voor de troon gebracht het bloed der verzoening. Nu is voor de troon verschenen de voorbidder. De Heere Jezus Christus. En nu gaat in volle kracht gelden wat de apostel Paulus aan het eind van het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief kan zeggen. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal nu nog beschuldigingen in kunnen brengen tegen de uitverkorene Gods? Nu is de mond van de verklager der broederen gestopt. Nu kan hij geen beschuldiging meer inbrengen tegen één van Gods kinderen. Want luider dan de aanklacht van de vorst der duisternis spreekt dat bloed der verzoening waarin al die zonden van Gods ganse kerk zijn bedekt. En vandaar dat Openbaring 12 ons laat zien dat hij nu geen toegang meer heeft tot de troon Gods. En dat hij nu niet meer kan functioneren als de verklager. Maar dat hij nu uit de hemel geworpen is, op de aarde geworpen is. En dan staat daar direct bij, wee de aarde en de inwoners der aarde. Want de duivel is tot u afgekomen. En hij heeft grote toorn. Wetende dat hij kleine tijd heeft. En dan vertelt Johannes in dat hoofdstuk hoe hij dan ziet dat de duivel al zijn grimmigheid gaat richten op de vrouw die het kind gebaard heeft. Dat is allereerst Israël. Maar dat is in het licht van de schrift ook de kerk des Heren. En dan gaat die duivel die vrouw verjagen en vervolgen en verdrukken. En dan moet ze vluchten de woestijnen. Maar dan krijgt ze op haar vlucht van God twee vleugels. Zodat ze ontsnappen kan, de vleugels van geloof en gebed. Zodat ze aan de greep van die boze geest, van die draak kan ontkomen. En in de woestijn wordt ze onderhouden, al de tijd dat ze daar moet verblijven. Maar ondertussen is Satans vonnis nog niet voltrokken, nog niet volledig voltrokken. Hij heeft nog een vrije hand. Ik weet wel, onder de goedkeuring Gods en onder de toelating des Heer, hij kan ook niet meer doen dan God hem toestaat te doen, maar hij heeft zijn verdoemenis nog niet ontvangen. Hij gaat nog rond hier, Paulus Petrus zegt, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij gaat nog rond als een engel des lichts, om mensen te verleiden. Hij doet zijn werk nog. Maar dan komt de volgende fase van het vonnis dat voltrokken wordt. En dan zal, Openbaring 20 vertelt het ons, de duivel gebonden worden in de afgrond met een grote keten. En daar zal hij 1000 jaar vastzitten, zodat hij de volkeren niet meer verleiden kan. Daarna zal hij voor een korte tijd ontbonden worden en dan komt zijn definitieve vonnis. Dan wordt hij geworpen en dan voor eeuwig. Niet in de afgrond waar hij aan een ketting zit, maar in de poel die brandt van vuur en zilver, welke is de tweede dood. En dan zal het ook bewaarheid zijn wat er in de Hebreeënbrief staat, dat de Heere Jezus Christus voor geen gevallen engel borg en middelaar is. Hij neemt de engelen niet aan. Er is voor die moedwillig gevallen engelen, voor al die duizenden engelen, geen vergeving. Er is geen bekering mogelijk. Er is geen weg terug. Er is er geen één die tot met berouw tot God terug zal keren. Er is er geen één van de gevallen knechten die door God in genade zal worden aangenomen. Zover over de val en over het vonnis over de engelen. Nu over die engel, die duivel zoals hij nu is. Zoals hij nu actief is. Want zoals we zagen uit Openbaring 12, hij is wel uit de hemel geworpen, maar daarmee is zijn macht niet beperkt of verbroken. Hij is nog actief. En hij is nog een gevaarlijke, een geweldig gevaarlijke vijand van Gods kerk. Dat blijkt wel uit de namen die hem gegeven worden. Hij heet Satan. Hij heet duivel. En duivel, dat is verzoeker. Satan, dat is tegenstander. Hij heet de boze. Hij heet Beelzebub, afgeleid van Baal-Zebub, de god van Ekron. Zijn macht, zijn geweldige macht komt uit in uitdrukkingen, in namen als de overste van deze wereld, zo noemt de Heere Jezus hem. En zo noemt hij zichzelf ook graag. Denk maar aan de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn toen de duivel tot hem kwam. En de derde verzoeking, althans volgens Matthäus 4, de derde verzoeking is dat de Heere Jezus wordt voorgesteld door de duivel om zich voor hem neer te werpen en hem te aanbidden. En dan zal hij hem al de koninkrijken van deze aarde geven. Zo claimt de duivel het recht op al de koninkrijken deze wereld. En in een zekere zin, hij heeft dat recht. Want de mens bezat de wereld en regeerde de wereld in opdracht van de Heer. Maar de mens leverde deze schepping uit aan de vorst der duisternis. En al is het dan wederrechtelijk, hij heeft toch de macht aan zich getrokken. En hij regeert hier in deze gevallen wereld. Hij is niet alleen de overste van deze wereld. Paulus noemt hem ook de God deze wereld. De God deze wereld. En dat blijkt duidelijk als wij zien wat hij in deze wereld onder andere gedaan heeft met de heidenvolkeren. Want in de heidenen en onder de heidenen heeft hij het verstand verduisterd. Hij kon dat godsdienstig bewustzijn, dat godsdienstig besef dat er in elk mens aanwezig is, niet te niet doen. Maar wat heeft de duivel gedaan met het godsdienstig besef in de heidenen? Hij heeft dat godsdienstig besef zo gebruikt en zo benut, dat de mensen deze weg gegaan zijn, dat zij natuurkrachten en allerlei andere dingen zijn gaan vergoddelijken en dat zij zich voor die afgoden zijn gaan neerbuigen. En omdat dat werk van de duivel is, omdat dat het werk van de duivel is om zo een mens te verblinden en van de ware God en de dienst van de ware God af te trekken en hem te doen buigen voor hout en steen, omdat dat duivelswerk is, zegt de apostel Paulus in de eerste Korinthebrief, dat degene die aan de afgoden offeren in feite niet anders dan aan de duivelen offeren. Hij is de God van deze eeuw. Hij is de grote rode draak, hij is die brullende leeuw die hier op aarde rondgaat. Hij is de aanklager der broederen, hij is de, denk aan het woord van de Heere Jezus, Een woord waard om overdacht te worden en een woord waard om door vermaand en gewaarschuwd te worden in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het gaat me nou niet om de context, het gaat me nou niet om het verband waarin dat woord staat, maar alleen om een paar dingen die de Heere hier aan de Joden vertelt. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf, uit zijn eigen bestaan, want hij is leugen. Hij is een leugenaar, zegt Jezus, en de vader van de leugen. Dat is de duivel, en zo opereert hij, zo werkte hij in Genesis 3. Dus de leugenaar is het ook dat God gezegd heeft. De duivel maakt het Eva wijs en ze laat Eva nadenken over deze vraag. Is dat nou zo erg om van die boom te eten? Oh, het is helemaal niet zo erg. Je kunt best van die boom eten. Je kunt best het gebod van de Heere overtreden. En God zal u dat niet zwaar aanrekenen. En zo liegt hij, zo maakt hij God verdacht. Zo is hij die de vader van de leugen is, toen begonnen en altijd bezig gebleven. En zo zal hij altijd actief zijn als de leugenaar die de leugen gebruikt om zijn andere doel te bereiken, namelijk mensen te vermoorden. Zijn leugen staat in dienst van de moordplannen die hij heeft, om zo zielen voor eeuwig te verderven. Hij doet dat, zegt de schrift, met list. Paulus heeft het over de listige omleidingen van de duivel. Hij doet dat door mensen te verblinden. Ik denk aan een woord van Paulus in het 4e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. Ik heb er al even wat uit aangehaald. Maar deze woorden: doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Wat zijn dat voor mensen die verloren gaan? Paulus heeft het over mensen die op weg zijn. Zo bedoelt hij het eigenlijk. Die op weg zijn naar de verlorenheid. En hoe is dat met een mens die op weg is naar het eeuwig verderf? Wat is er, wat fuck je van die mens zeggen? Die heeft zijn zinnen verblind. Die is blind. Kijk, Paulus heeft het hier over de verkondiging van het evangelie en hij zegt, de duivel kon dat niet tegenhouden. Gelukkig niet, gelukkig kan de duivel de verkondiging van het evangelie niet tegenhouden. Dat probeert hij wel, maar dat lukt hem niet. Want God bindt hem in zoverre dat hij de prediking van het woord niet kan weerstaan. Maar als de duivel dan de predikers en het woord niet weg kan houden, wat voor tactiek volgt hij dan? Dan gaat hij iets proberen bij de luisteraars. Zodat als het woord verkondigd wordt, door wie dan ook, die mensen dat evangelie niet verstaan. En dus ook niet gaan geloven. Dan werpt hij een sluier over het verstand, over de zinnen van degene die horen. En zo, zegt Paulus, zo heeft de God van deze eeuw de zinnen van mensen, die hij nader omschrijft als ongelovigen, verblind, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Wat is er dus aan de hand als het evangelie verkondigd wordt? Dan laat God het licht schijnen. Het licht van zijn genade in Christus. Dat schijnt in volle kracht en in volle heerlijkheid. Maar wat doet de duivel als het hem mislukt is om dat evangelie tot zwijgen te brengen? Als God het nochtans laat verkondigen. Als het hem mislukt is om dat licht uit te blussen. God laat het nochtans schijnen. Dan werpt hij een sluier, een doek over de gezichten, over de
verstanden, over de harten van degenen die onder dat woord zitten, zodat ze nog dat licht niet zien, en nog ongelovig blijven, en nog verloren gaan. Dat is een van de listige omledingen van de vorst der duisternis. Hij gebruikt ook een woord van Paulus aan Timotheus, strikken, waarin hij een mens laat vastlopen, waarin hij een mens vangt, zoals wild gevangen wordt in een strik, en dan wordt het in zijn loop gestuit, en dan kan het niet verder, en dan kan de jager komen, en die kan dat wild doden en in zijn bezit nemen. En zo heeft de duivel allerlei strikken uitgezet. Hij is ook de verleider, hij is de verzoeker. Hij zet strikken uit, en als een mens erin valt, dan komt hij, en dan grijpt hij hem, en dan laat hij hem niet meer los. Een van de tactieken die de duivel gebruikt is naar het woord van de Heere Jezus. Hij schakelt valse profeten in. Matthäus 24. Een van de woorden van Christus over de dingen van de toekomst. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En de duivel zal hen in staat stellen, en daar ziet u zijn hoge kom af. Hij is zijn macht niet kwijt, hij is zijn kwaliteiten niet kwijt. Hij is nog in staat tot grote dingen, hij die zo dicht bij Gods troon gestaan heeft. Die duivel is in staat om geweldige dingen te doen en mensen in zijn dienst tot geweldige dingen te bekwamen. Er zullen valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zo indrukwekkend zal dat zijn wat de valse profeten doen. Zoveel zal dat lijken op wat de ware profeten gedaan hebben. En wat Christus zelf gedaan heeft. Dat zelfs de uitverkorenen gevaar lopen om erdoor verleid te worden. Stelt inderdaad zijn aanhangers in staat om grote dingen te doen. En met name zal dat het geval zijn in het rijk van de antichrist. Ik kan op alles natuurlijk niet uitvoerig ingaan. Maar er wordt in het tweede hoofdstuk van de tweede Thessalonicenzenbrief door Paulus op deze zaken ook gezinspeeld. Als hij het heeft over de komst van de mens der zonde, de ongerechtige die geopenbaard zal worden, die dan wel weer op Gods tijd verdelgd zal worden door de geest van zijn mond en die teniet gedaan zal worden door de verschijning van zijn toekomst. Maar intussen, voordat die mens der zonde, voordat die ongerechtige verdelgd wordt, zal hij in alle verleiding der onrechtvaardigheid bezig zijn in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En zoals de apostel zegt, ze zullen dan doen in de kracht van de Satan tekenen en wonderen der leugen. Trouwens, de apostel Paulus noemt hem de engel des lichts. Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Hij doet zich voor als een engel, hij doet zich voor als een lichtende verschijning, hij doet zich voor als een evangeliprediker. Hij doet zich voor als een weldoener voor de mensheid. Hij doet zich voor als iemand die het heile, de vrede en de gerechtigheid komt brengen. En hij heeft zijn boodschappers daarvoor. Hij heeft zijn valse profeten ervoor. Hij heeft zijn wonderdoeners ervoor. En ze zullen, als het mogelijk is, ook de uitverkorenen nog verleiden. Het is dat God daarvoor instaat dat zij niet zullen mee verleid worden. Maar anders, zo indrukwekkend zal het zijn, zouden ook zij achter deze engel des lichts aangaan. Dat is geen wonder. Hij deed het in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde al. Alles wat Jezus deed, deed de duivel na. Heer Jezus zaait, denk maar aan de gelijkenis van het zaad dat uitgestrooid wordt. Maar, 's avonds, 's nachts, komt de vijand. En hij zaait ook. En dan zaait hij onkruid, maar dat onkruid kun je niet onderscheiden van het goede zaad. Het zijn geen dorens en distels die daar door de vijand gezaaid wordt. Het is een soort tarwe, onkruid inderdaad, maar een gewas dat veel op tarwe lijkt. En daarom mogen die knechten straks niet uitgaan om het een van het ander te scheiden, want dan zou best eens kunnen gebeuren dat gij met het onkruid ook het goede zaad uittrekt. De duivel imiteert God, de duivel imiteert Christus. Als God in het vlees komt, de Heere Jezus Christus, dan lees je ook van de duivel in het vlees. Zoveel bezetenen, juist als Gods Zoon in mensengedaante op aarde rondgaat. Dan juist zoveel boze geesten in mensen die door hen getiraniseerd worden. De duivel doet alles na wat God, wat Christus doet. Als Christus een kerk bouwt, dan heeft de duivel zijn synagoge. Zo staat het in het Openbaringenboek, in een van die brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Daar waar de synagoge des Satans is. Christus heeft zijn apostelen. Maar Paulus spreekt ook over de apostelen van Satan in de tweede Korinthebrief. Christus doet wonderen, maar de duivel doet wonderen, wonderen en tekenen der leugen. Er is een verborgenheid der godzaligheid en die is groot God geopenbaard in het vlees. Maar er is ook volgens Paulus een verborgenheid der ongerechtigheid. En dat is de duivel geopenbaard in het vlees, straks in die mens der zonde, in de antichrist. En waarom moeten we het over deze dingen hebben? Wel, punt 1, omdat God het over deze dingen in zijn woord heeft. Het rijk van de duivel is een werkelijkheid. Een werkelijkheid waar we mee in aanraking komen, of we dat ons bewust zijn of niet, maar het is een werkelijkheid. Er zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Onze gevaren zijn niet van de kant van mensen, van vlees en bloed, zeker niet in de eerste plaats van die kant. Het gevaar dat ons bedreigt komt uit de geestenwereld. En daarom heeft de Heere Jezus het zijn discipelen op de lippen gelegd: verlos ons van het boze, nee, de boze. Verlos ons van de boze. En zolang we er nog niet verlost van zijn, zolang hij nog rond kan gaan als een briesende leeuw, en zolang hij nog rond kan gaan als een engel des lichts, en zolang hij nog met geweld en met list kan bestrijden, en zolang hij nog de zinnen kan verblinden, en zolang hij nog strikken kan spannen, en zolang hij nog valse profeten uitzendt en wonderen en tekenen der leugen verricht en zal verrichten, zolang is het voor ons dringend noodzakelijk dat we kennen de listen van de duivel. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. En dat kon Paulus zeggen en Paulus meende dat ook. En hij inderdaad, hij wist van de listen van de duivel. Maar het is wel de vraag of ieder die zich Christen noemt het een Paulus na kan zeggen. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Het is te vrezen dat heel wat mensen die de naam van Christen dragen ontzaggelijk argeloos zijn als het gaat om de geweldige gevaren die ons bedreigen vanuit de geestelijke boosheden in de lucht en vanuit de overheden en de machten uit het rijk der geesten. Het is daarom ook noodzakelijk om zijn listen te kennen. Van een van de Engelse puriteinen wordt gezegd dat hij meer wist van zijn vijand dan de meeste mensen weten van hun vrienden. En dat is een goede zaak, als je van je vijand en van zijn tactieken en van zijn listen en van zijn wapens en van zijn geweld en van zijn macht en van zijn verschrikking op de hoogte bent. Om zo ook, en dan denk ik aan het woord van de apostel Paulus aan het eind van de Efezebrief, staande te kunnen blijven. Want de Heere laat zijn kerk niet in die storm van de verzoeking en in die storm van de aanvechtingen en de aanvallen alleen staan. Hij geeft hen een wapenrusting. De geestelijke wapenrusting. schil des geloofs en de helm der zaligheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes en de gordel en al die andere onderdelen van de geestelijke wapenrusting. Dat is geen wapenrusting die wij hoeven te fabriceren, want die is in de hemel gefabriceerd. Die is door de Heere gemaakt. Geloof, zaligheid. Dat zijn geen dingen die wij produceren, maar dat is iets wat de Heere gemaakt heeft. Maar hij reikt het aan, hij geeft het aan een ieder die hem in oprechtheid vreest. En zo komt vanuit het geven Gods, ook van deze wapenrusting, de oproep van de apostel, doet aan de gehele wapenrusting, opdat ge staande moogt blijven. En dan nog zullen we verliezen. Dan nog zijn we tegen het rijk van de boze niet opgewassen. Dan nog zullen we de nederlaag moeten lijden. Hoe kunnen wij in die ongelijke strijd staande blijven? Zelfs als we door genade de goede keus hebben mogen doen. En zelfs als wij door genade die geestelijke wapenrusting hebben mogen ontvangen. Er is ook geen mogelijkheid in ons om ons zo te weer te stellen dat de vorst der duisternis het verliezen moet. Geen mogelijkheid. Maar Christus heeft overwonnen. Dat is nog wel niet volledig zichtbaar. Maar dat is wel zichtbaar als u let hoe de hemel nu al gezuiverd is. Daar ziet u de overwinning van Christus. Daar draagt het al vrucht. Die boze komt daar voor de troon van God nooit meer. En daar wordt nooit meer een van de zonden van Gods volk uitgestald door de aanklager der broederen. Hij kan ze nog wel beschuldigen in hun hart, maar niet meer voor Gods troon. Dat is voorbij. Daar draagt het bloed van Christus vruchten. En daar heeft Christus het laatste woord als het gaat over zijn uitverkorenen. Daar zal zijn bloed hen vrijspreken. Daar is de overwinning van Christus dus al wel zichtbaar. Het is al wel gebleken dat de moederbelofte vervuld is. De kop van het slangenzaad is verpletterd. Ook al doet hij nog geweldig veel kracht. En ook al is zijn kop vermorzeld. Ook al is zijn staart nog machtig. Dat zal ook niet voor altijd duren. De God des vredes. Zegt Paulus aan het laatste, in het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief. De God des vredes zal Satan haast onder uw voeten verpletteren. Dat zal het einde zijn. Hij heeft de overwinning behaald. En hij zal straks al zijn vijanden verdelgen. En dan zal zijn volk de overwinning krijgen. Zijn volk, in zichzelf zijn ze niet meer dan verliezers. Altijd weer de nederlaag en soms vaak geen erg in de strikken en geen erg in de listige omleidingen en vaak zelf ook nog de schuld ervan dat Satan toch weer macht over hen had en over hen houdt. Maar aan Christus danken ze het dat dan straks toch de strik mag breken en dat de vogel mag ontkomen. Amen. We zingen uit Psalm 124. Het vierde vers wond kwamen haast des vogelvangers net.
verder gaan. Ik stel voor dat we zingen uit het gebed des Heren, het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heren, het 8e vers. Van u wil over het besprokene een vraag stellen. Ja. Ja, de duivelen geloven ook en zij sidderen. Dat vinden we in het tweede hoofdstuk van Jacobus. En dat staat daar in verband met, Jacobus is aan het schrijven in dit gedeelte over de noodzakelijkheid van een geloof dat ook vruchten draagt. We kunnen wel zeggen dat we geloof hebben, maar als dat uit de vruchten niet blijkt, dan is dat een geloof dat geen enkele waarde heeft. En in dat verband zegt Jacobus, gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Kijk, daar toont Jacobus aan dat geloof zonder werken, zonder vrucht blijft, zonder nut is, want zo'n geloof hebben de duivelen. De duivelen geloven, ze geloven dat God er is, dat hij God is, dat wil zeggen dat hij ook macht heeft en almacht heeft en dat hij al die dingen bezit waar de schrift van spreekt en dat hij rechtvaardig is en dat hij de zonde bezoekt en dat hoort er allemaal bij. Dat geloven de duivelen, maar ze handelen er niet naar. Dat is geen zaligmakend geloof. En het enige waar dat geloof de duivelen toe brengt is vrees, angst. Geen bekering, maar angst en siddering. Als zij aan God denken en aan het recht van God en aan de gestrenge wraak van God en aan het oordeel dat God over hen uitgesproken heeft en straks over hen ook voltrekken zal, dan slaat de schrik hen om het hart en dan zijn ze bang en bevreesd en benauwd. Nou, zover brengt een mens het vaak nog niet eens. Een mens die zegt dat hij in God gelooft, voor hem is God eigenlijk vaak nog niet eens een werkelijkheid. Zodat hij aan God denkend en aan het recht van God en aan de heiligheid van God denkend nog niet eens siddert en vreest. De duivelen doen dat dan nog wel. Maar dat zegt Jacobus dus niet om aan te tonen dat de duivelen ergens een zaligmakend geloof hebben. Want dat hebben ze niet, dat kan ook niet. De Heere neemt geen gevallen engel meer aan. En het is ook niet een sidderen dat uiteindelijk toch nog tot resultaat heeft een inkeer en een terugkeer tot de Heere. Nee, zij komen niet verder dan sidderen, maar ze gaan wel verder in het kwaad.
Ja? Ja. Ja. Dat is het eeuwig lijden, het eeuwige, de buitenste duisternis, de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is het, het eeuwig oordeel. Daar komen dus alle duivelen in. Daar komt ook het beest in. Dat is dus de antichrist. En daar komt uiteindelijk ook elke ongelovige en onbekeerlijke. Wat de Heer Jezus in de gelijkenis noemt. De rijke man sloeg zijn ogen op in de pijn. Of waar de Heer Jezus het op een andere plaats over heeft, als over de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Wat de Bijbel dus normaal gesproken de hel noemt. Dat is de poel die brandt van vuur en zilver, al waar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Ja. Oh, nee, ja. Ik begrijp wat u bedoelt. De eerste dood. Kijk, dat dit de tweede dood genoemd wordt, dat hangt samen met de eeuwige dood. De tweede dood, dat is de eeuwige dood. De eerste dood, dat is het lichamelijk sterven. Wat wij de tijdelijke dood, de lichamelijke dood noemen. Kijk, er staat bijvoorbeeld in een van de brieven in het begin van Openbaring. Dat is de tweede, denk ik, aan Smyrna. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Een kind des Heren dat overwinnen mag in het geloof, krijgt met die tweede dood nooit te maken. Maar wel met de eerste dood. Want Gods kinderen moeten ook nog sterven. Zij moeten wel door de dood heen, al is dat dan een dood die van karakter veranderd is. En al is dat voor hen geworden een doorgang tot het eeuwige leven en een afsterven van de zonde. Maar ze krijgen er wel mee te maken. En dat kan ook voor een kind des Heren nog een verschrikking zijn. De Heere neemt dan wel die verschrikking weer weg. En de Heere neemt de angel, de prikkel uit de dood weg. Maar goed, zij moeten toch door die eerste dood nog heen. Maar de Heere zegt, door het van de tweede dood zullen ze niet beschadigd worden. Dat is alleen het deel van de ongelovigen. Ja, de bakker.
U zei ook zo in de meditatie dat er in de plaats der dagen zware tijden zullen ontstaan wanneer de mens der zonde, namelijk de antichrist, zal geopenbaard worden. Mijn vraag was, hadden we daar ook een persoon onder kunnen staan?
Ja, wat moeten wij ons voorstellen bij de antichrist? De Heere spreekt daarvan in zijn woord, en ik heb daar ook even naar verwezen in 2 Thessalonicense 2 bijvoorbeeld, en dat is ook nog niet de enige plaats in de schrift waar het over de antichrist gaat, maar 2 Thessalonicense 2 toch wel heel duidelijk. Maar wat moeten we ons bij voorstellen? Wie zal dat zijn? Moeten we ons daarbij een persoon voorstellen? Ik geloof het wel. Ik geloof dat de schriftgegevens allemaal wel in de richting wijzen van een persoonlijkheid. Een mens, het zal een mens zijn, het zal er één uit de mensenwereld zijn, maar dan inderdaad toch ook een enkele mens. Hij wordt hier genoemd de mens der zonde, de ongerechtige. Het zal eigenlijk precies in alle opzichten de tegenovergestelde van de Heere Jezus zijn. In de Heere Jezus zien wij dat alles wat goed en schoon en rein en zuiver en eerlijk en oprecht is, als het ware belichaamd wordt. En in die mens der zonde, in die ongerechtige, zal nou precies het tegenovergestelde belichaamd zijn. In die antichrist zal eigenlijk alles wat duivels is en wat boos is en wat verkeerd is tot openbaring komen. En dat zal hij misschien niet direct ten volle, maar na een periode toch wel meer en meer gaan uitleven. Alle vijandschap tegen God en dus ook tegen het volk van God en tegen de dienst des Heren en het woord van God enzovoort, Daarom wordt hij ook de mens der zonde genoemd. In hem komt de zonde in de mensenwereld eigenlijk tot zijn hoogtepunt. Hij is dan ook de wetteloze die zich van Gods wet niets meer aantrekt, maar die zelf wel wetten maakt. En al die wetten zijn erop gericht om eigenlijk het werk van God in deze wereld te verbreken. Ik geloof dat we ons dat moeten indenken als het werk van een mens. Ja. Ja. Waarbij eigenlijk het gevallen geslacht van Adam tot zijn hoogtepunt komt. Hij zal een geweldige macht hebben. Hij zal de hele wereld aan zich onderwerpen. Hij zal meer bereiken dan al zijn voorgangers. Onder zijn voorgangers zijn er geweest die geweldige macht hebben gehad. Denk maar aan Nebukadnezar en aan de keizer in Rome in de dagen van het Nieuwe Testament en aan anderen. Maar ze hebben toch nog nooit zoveel macht gehad dat ze de hele wereld beheersten. En dat zij iedereen voor zich konden laten buigen. En ze hebben er wel soms strekken van gehad. Bijvoorbeeld de keizer in Rome. Die heeft zichzelf ook als God laten vereren. Nou, dat zal de antichrist ook doen. Hij zal in de tempel God zitten. En hij zal zich vertonen alsof hij God is. Hij zal niet alleen de gehoorzaamheid van al zijn onderdanen voor zich opeisen, maar hij zal ook de eerbied van al zijn onderdanen voor zich opeisen. Want het rijk van de antichrist, dat zal maar niet alleen een politiek rijk zijn, dat zal ook een rijk zijn waarin de godsdienst heel sterk de toon aangeeft. Maar dan de valse godsdienst. En er zal wel aangebeden worden. Maar degene die aangebeden wordt, dat is de antichrist zelf. Wel nu, hij zal meer macht hebben en meer invloed kunnen uitoefenen dan alle die voor hem geweest zijn. En daarom wordt ook het getal van het beest genoemd. Hè? In Openbaring 13, het getal eens mensen. Daar heb je alweer een bewijs dat het een mens is. Het getal van het beest, want dat is het getal van een mens. Het beest is die antichrist. Maar dat beestengetal is toch een mensengetal, want hij is een mens. En zijn getal is 666. Nou, dat is dan ook een getal waar heel wat over gespeculeerd en wat over geredeneerd is. Maar ik denk dat het toch nog de beste verklaring is om te zeggen, kijk, zover kan een mens komen. In de Bijbel is 4 het getal van de mens. Nou, 4 kan 6 worden door de prestaties die de mens verricht. En door alles wat hij opbouwt. En in het rijk van de antichrist zal er ontzaggelijk veel. Want dan zullen er ook wonderen en tekenen der leugen gedaan worden. Nou, dan is 4, dat is al lang voorbij, die fase van de mensheid. De mens is via 5 naar 6 gekomen. Maar het wordt geen 7. 4, 5, 6. Maar dan gaat het niet meer omhoog. Maar dan heb je 6, 6, 6. En verder komt hij niet. Dan gaat hij zichzelf herhalen, repeteren, maar 7 wordt het niet, het getal van het volk van God. Ja?
Uit welke richtingen zou die eigenlijk voorkomen, uit de christenheid of uit de communisme?
Ik weet het niet, ik weet niet of je daar voldoende gegevens voor hebt uit de schrift om af te lezen uit welke sfeer, uit welke achtergrond die antichrist voort zal komen. Ik voor mij denk aan 2 mogelijkheden. Hij komt uit Israël of hij komt uit het afvallig christendom. Ik zie niet in dat hij uit het ongeloof komt. Maar ik zie eerder, maar dat zijn mijn eigen gedachten, ik zie eerder dat hij uit de sfeer van de religie komt. En dat zij dan Joodse of afvallige christelijke religie. Maar dat kan ik niet bewijzen hoor. Jawel. Nou, over de antichrist komt wel even in het kort voor in de christenreis, maar dan toch niet een uitvoerige beschouwing. Bunyan heeft wel over de antichrist geschreven in een van zijn andere werken. En dan heeft hij daarin eigenlijk dezelfde opvatting die velen in zijn tijd hadden, en in Engeland en in Nederland. En u vindt dat ook in het vragenboekje van Hellebroek terug, niet waar? Is de paus van Rome dan het hoofd der kerk? Nee, die is de antichrist, klaar uit. Hè? Brakel ook, dat was de algemene gedachtegang. En dat is in de reformatie ook zo geweest, dat vind je bij de reformatoren ook zo terug. Wij denken daar wat genuanceerder over. vandaag de dag. Niet om te zeggen dat de paus geen antichrist is. Ik geloof dat de Bijbel ons ook leert dat er meer dan één antichrist is. In de dagen van Johannes zegt Johannes al, er zijn ook nu antichristussen uitgegaan. He, er is er meer dan één. Maar één is de echte. Als het gaat over de antichrist, dan moeten we aan één denken. Maar zoals de Heere Jezus vele voorlopers gehad heeft, om zo te zeggen, zo heeft ook de antichrist vele voorlopers. En daar hoort zeker de paus ook bij. En dat opzicht dan hebben de vaderen wel gelijk als zij in het pausdom ook iets antichristelijks zien. En zeer duidelijk iets antichristelijks zien. Want antichrist betekent iemand die zich in de plaats van God zet. In de plaats van Christus zet. Nou, er is geen twijfel aan, dat doet de paus. En die eist voor zichzelf de aanbidding op. Ja, natuurlijk, hij zegt van niet. Maar je moet het maar eens zien. Hij eist voor zichzelf de eer en de aanbidding op die alleen Christus waard is te ontvangen. Als Petrus bij Cornelius binnenkomt, dan valt Cornelius voor hem neer en dan wil die man bidden. En Petrus die stond bij en die zegt, zie dat je dat niet doet. Nou, dat heb ik de paus nog nooit horen zeggen. En als er daar 20.000 voor hem knielen, dan zegt hij niet, zie dat je dat niet doet, ik ben een mededienstknecht, ik ben een medezondaar. Dat zal hij niet zeggen. Dus in zoverre heeft hij zeker iets antichristelijks. Ja. 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 Nee hoor, nee. De gelijkenis in Lucas 11 over het huis dat met bezemen gekeerd is, wat betekent dat? Dat huis dat is dus schoongemaakt, de onreine geest is uitgevaren uit de mens, staat er. En hij is naar dorre plaatsen gegaan, zoekende rust. En als hij dat niet vindt, dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis dat ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten. Bozer dan hij zelf en ingegaan zijn, de wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Ik denk niet dat dat iets te maken heeft met de antichrist. Maar hier tekent de Heere Jezus wat een schijnbekering is. Een schijnbekering. Dat is wel een bekering zo op het eerste oog. Natuurlijk, er was heel wat veranderd in dat huis. De smeerboel die er was toen die boze geest erin woonde, die is er niet meer. Het is met bezemen gekeerd en versierd. Er staan nou bloempotjes voor het raam en er hangt een schilderijtje aan de muur. Niet waar, dat huis dat is echt opgeknapt aan de buitenkant. En aan de binnenkant ook, dat ziet er heel anders uit. En zo zijn er mensen wier leven heel anders geworden is. Er is, ja, je zou zeggen, er is een hele verandering, er is een omkeer, er is een bekering geweest. Maar niet elke bekering is een bekering des harten. En daar waarschuwt de Heer hier tegen. Hij zegt, want het kan ook wezen dat er wel een opknapbeurt is geweest en dat er wel een reformatie is opgetreden in het leven, maar dat het hart leeg gebleven is. De duivel mag er dan voor een poosje uitgegaan zijn en er mag wel godsdienst bijgekomen zijn en in allerlei vroomheid en deugdzaamheid enzovoort, maar het hart is nog leeg. En als dan de duivel terugkeert en als hij dan met 7 anderen die nog bozer zijn dan hij zelf zijn intrek daar weer neemt, dan zal het einde van die mens erger zijn dan het begin. Met andere woorden, het gaat in de bekering maar niet om wat verandering en wat verbetering, maar het gaat erom dat er een nieuwe bewoner komt. En dat moet de Heere zelf zijn. Dat bedoelt de Heere te zeggen met deze gelijkenis. Niet veel eer is.
Uit het onderwerp is toch eigenlijk weer overduidelijk gebleken dat Sion door recht verlost zal worden.
Ja.
Daar zal geen enkele ziel de hemel binnenkomen, ook niet binnengesmokkeld kunnen worden. Zonder dat we dat bezongen. Want dan zou Satan alsnog de Heere van onrechtvaardigheid kunnen bedenken.
Ja. Ja. Dat is juist de duidelijke evangelie. Boodschap dat Sion door recht verlost wordt. En dat zie je inderdaad ook in als we over de duivel en over zijn activiteiten nadenken. Kijk, als het niet langs de weg van het recht zou gaan,
dan zegt u volkomen terecht, dan zou de duivel God kunnen beschuldigen. Ik heb gezegd, sinds de Heer Jezus ten hemel gevaren is en hij het bloed ingedragen heeft in het hemels heiligdom, is de stem van de beschuldiger tot zwijgen gebracht. Nu zegt Paulus, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nu dat bloed spreekt en nu dat bloed om vergeving vraagt. Ja, meer, het vraagt niet om vergeving. Christus mag eisen op grond van zijn volbrachte werk. Hij heeft aan het recht Gods genoeg gedaan. En op grond daarvan is God krachtens de afspraken van het verbond der verlossing het nu aan zijn zoon verplicht en aan zijn eigen eer verplicht om de zondaar voor wie Christus voldaan heeft verlossing te geven. Nou kijk, als dan met het recht van God op de een of andere manier geschipperd zou worden, dat er bijvoorbeeld één zonde onverzoend gebleven zou zijn, dat God één zonde over het hoofd gezien zou hebben, één zonde niet op Christus zou hebben doen aanlopen, dan zou die ene zonde door de duivel aangegrepen worden om van God te eisen, nou hoort hij toch bij mij. En als God hem dan toch in de hemel zou willen hebben, dan zou de duivel het recht hebben om hem van God af te nemen. Kijk, de duivel heeft recht op mensen, nietwaar? De Heer Jezus zegt dat ook in Lucas 22... In die geschiedenis van Petrus, waar de Heer Jezus voorspelt de verloochening van Petrus. En dan zegt hij, de Heer zei de Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te siften als te tarwe. Hij zegt eigenlijk daarmee, Satan heeft zijn handen naar u uitgestrekt. En hij heeft Simon opgeëist. En dat mag Satan doen, want Simon is naar recht van hem. Hij is ook een kind van de mensenmoordenaar van den begin. En daarom, nou is de Heere bezig Simon te verlossen en Satan zegt, nee, hij is van mij. En hij blijft van mij. En dat zal ik bewijzen. En laten we het maar eens bewijzen. En zo eist hij Simon op en dan wil hij hem op de zeef gooien. En dan zal voor God en voor de engelen en voor de duivelen bewezen worden dat Simon van de duivel is. En dat het nou wel wat lijkt met Simon, maar dat het allemaal kaf is. Dat wil Satan bewijzen. En dan werpt hij hem en dan krijgt hij hem op de zeef. God laat dat toe, want het recht moet zijn loop hebben. En dan krijgt Satan Simon op de zeef en dan kan hij hem ziften als de tarwe en dan kan hij bewijzen, kijk, als het nou om Simon gaat, dan is de verloren zaak. Als het nou van hem moet komen, hij snijdt zelf de band door. Hij verloochent dat hij Jezus ooit gekend heeft en dat hij hem ooit heeft lief gehad. Kijk, en als het dan naar recht gebeurd was, zonder dat er nou van een borg en zaligmaker sprake was, dan was Simon op dat moment in de hel gestort. En dan dat ene woord wat er nog bij staat, maar ik heb voor u gebeden. En dat is maar niet een verzoek, dat is een rechtseis van Christus. Want hij heeft voor hem gebeden terwijl hij met de banden om zijn armen staat en geslagen wordt in het gezicht en bespot en gehoond wordt omdat God al de ongerechtigheden ook van Simon op hem doet aanlopen. Zo heeft Christus gebeden, maar dat is een bidden, een pleiten op grond van zijn eigen verdiensten. En dan moet Satan hem losmaken, loslaten. Maar ja, hier ligt alles in de sfeer van het recht. Er is in het verlossingswerk natuurlijk, je kan spreken over de liefde Gods en de deugd van Gods barmhartigheid. En dat komt allemaal tot uitdrukking. Maar als het gaat om waardoor wordt een mens verlost, omdat God hem lief heeft, jawel. Maar omdat God rechtvaardig is. Dat is de diepste grond. En daarom verliest Satan het. Daarom moet hij het opgeven. Kijk, als het een kwestie was, en dat had ook gekund, nietwaar? De Heere Jezus had Satan ook kunnen overwinnen, omdat hij sterker is dan hij. En hij had hem door zijn grotere macht kunnen verbreken en dan zo zijn vaten kunnen ontroven. Maar dan was het recht niet bevredigd. Maar nu heeft Christus dat eerste gedaan. Hij heeft hem door zijn almacht verslagen. Maar hij heeft door het recht
zijn volk uit de klauwen van Satan gehaald. En zo worden ze inderdaad, zoals Jesaja zegt, door recht verlost. Ja.
Dan is de rechtvaardigheid Gods en die weg van Christus even sterk ijverend voor de bouw van een zondaar. Want ik heb eens een treffende uitspraak gelezen. Dan is het Gods gerechtigheid die niet doodt, een dubbele straf voor één schuld.
Dat is waar. Dat is waar.
Dan ligt er ook weer getroost in.
Ja. Daarom, het recht Gods, dat kan voor een ontdekte zondaar een verschrikking wezen. Niet waar, als hij dan met het recht Gods in aanraking komt en hij weet zijn schuld staat open, waar moet hij dan heen? Want dan moet die rechtvaardige God hem voor eeuwig onder het oordeel van de wet brengen en dan is er geen ontkomen meer. Maar als dan het oog open gaat voor de gerechtigheid van Christus en voor het volbrachte werk van Christus, dat hij nou alles wat wij aan de wet tekortkomen voldaan heeft en alles wat wij in de wet in overtreden hebben, dat hij dat genoeg gedaan heeft en goed gemaakt heeft. En dat de Heere nu op grond van dat werk van Christus in gunst zijn wraak en zijn lust vindt en niet langer in wraak en in toorn. Ja, dan ligt het inderdaad zo. Dan is niet alleen het recht onze laatste grond van behoud, maar dan is dat recht van God ook. Dat komt dan ook daarin uit. Dat wat Christus nou gedragen heeft, dat hoeft nooit meer gedragen te worden. En wat hij geboet heeft, dat hoeft nooit meer geboet te worden. En dan zou het onrecht zijn als God toch nog van een van de zijnen een penning eiste om te betalen. Onrecht. En dat doet God niet. Nee. Wie nog meer? Ja, weer even terug naar de antichrist en wat de schrift daarvan zegt. Worden we ook niet op de antichrist gewezen in het 11e hoofdstuk van Daniël? Ja, en ook nog wel op andere plaatsen in het boek Daniël, denk ik. Al moet ik daar dan bij zeggen dat het zal wel zo zal zijn bij Daniël, in die gedeelte die daarover spreken, dat dat ook weer op dezelfde manier verstaan moet worden als we bijvoorbeeld Ezechiël 28 gelezen hebben. Het zijn wel woorden die op de antichrist slaan, maar niet rechtstreeks. Het ziet ook op antichristelijke machten in de tijd van Daniël of kort daarna, hè, die... Dat is op zichzelf genomen wel interessant, maar het zou een beetje te ver voeren om daar nu al te breed op in te gaan. Maar die hele geschiedenis van Antiochus Epiphanes de Vierde, die koning van het rijk van de Syriërs, van de Helleense Syriërs, die Israël verdrukt heeft in de tijd van de Maccabeeën, die wordt duidelijk ook aangewezen in Daniël 7 en Daniël 8. En die heeft zeer duidelijk antichristelijke trekken. Nu, over zijn hoofd heen spreekt Daniël dan ook over datgene wat er in de eindtijd gebeuren zal. En dan heeft hij het inderdaad op een indirecte manier ook over de mens der zonde, waar Paulus in Thessalonicenzen over spreekt. Ja. En zo al de gegevens bij elkaar uit Thessalonicenzen en wat de Heere Jezus ervan zegt in Matthäus 24 en uit Daniël en nog weer uit Openbaring natuurlijk ook, geeft ons toch een bepaald beeld, al moet ik zeggen geen afgerond beeld en geen in alle opzichten compleet beeld van wie die antichrist zal zijn en wat zijn werk dan zal zijn. Nog meer vragen? Ja.
Je zegt dat de Satan komt ook een engels en al de twee. Ja. Hoe kun je dat nou onderscheiden? Of de Satan is die werkt en betekent dat dan ook dat je altijd van trouw moet
gaan
tegenover de
evangelie? Oh ja. Hoe kun je nu onderscheiden of het Satan is of de Heere, hè, als Satan komt als een engel des lichts, ja, dan moeten we hem toch op een gegeven ogenblik ook kunnen herkennen. En hoe kun je hem herkennen en hoe kun je het werk des Heeren herkennen?
Met daaraan verbonden de vraag, moeten wij dan eigenlijk altijd wantrouwend staan tegenover de verkondiging van het evangelie? Dat was natuurlijk al een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag, maar die vraag die is niet nieuw. En gelukkig is die niet nieuw. Ik bedoel, we kunnen wat dat betreft ook bij de schrift te raden gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de eerste brief van Johannes. Daar vinden we al over de antichrist, over de verleiders die uitgegaan zijn. Johannes heeft in zijn dagen dus ook al de vraag onder ogen gezien, hoe weten wij nu welke geest uit God is en welke geest niet uit God is. Hij roept de lezers van zijn brief er ook toe op, te midden van alles wat verwarring kan stichten en te midden van dwaalgeesten en verleidende geesten. Hij roept de lezers van zijn brief er toe op in hoofdstuk 4. Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest. Dus als er iemand naar je toe komt met een bepaalde boodschap, ga er nou niet zonder meer op in. Geef je hart er nu niet onmiddellijk aan. Het kan best mooi klinken, het kan best rechtzinnig klinken, maar geloof niet een iegelijke geest. Maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Dus als u vraagt, moet je dan in zekere zin wantrouwend staan tegenover de evangelieprediking, dan zeg ik nou in een zekere zin ja. Zolang je de geest nog niet beproefd hebt, ja. Zolang je nog niet weet waar die prediker en waar zijn boodschap vandaan komt, dan heb je een zeker recht en een zekere plicht om hem te wantrouwen. Althans, om het voorlopig nog even open te laten of je het wel zult vertrouwen. Want het zal eerst bewezen moeten worden of het te vertrouwen is. Zoals je dat in Israël ook al vond. Want er waren profeten en er waren valse profeten. Nou, Israël zat voor diezelfde vraag. Hoe weten we nu dat het een profeet is die door God gezonden is? Of dat het een profeet is die spreekt uit zijn eigen hart? Nou, daar heeft de Heer ook aanwijzingen voor gegeven. Ze konden ook niet zomaar achter elke profeet aangaan. Israël had ook de taak om dat eerst eens te onderzoeken. En hoe konden ze dat nou te weten komen? Nou, de Heer zegt bijvoorbeeld, als die profeet dat en dat gezegd heeft en het komt, dan is het van mij. Maar als het niet komt, dan heb je daar inderdaad ook bewijs dat het niet van mij is. Nou is dat natuurlijk niet een voldoende test. Want een profeet kan ook spreken over dingen die ver in de toekomst liggen of hoe dan ook. En dan komt het voorlopig toch niet. En er zijn ook dingen die misschien door een valse profeet gezegd zijn en die dan toch nog wel eens komen. Want ja, met invloeden van de boze geest enzovoort. Denk maar aan die vrouw met die waarzeggende geest in Endor, waar Saul bij komt. Die kon dan toch in zoverre een voorspelling wagen. Morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Nou, in de dood dus. En dat is ook nog uitgekomen. Dus je zult, denk ik, toch meer moeten hebben dan alleen maar dit ene punt. Hoe kunnen wij dan de geesten beproeven of ze uit God zijn? Want vele valse profeten zijn uitgegaan in deze wereld, zegt Johannes. Hieraan, en dan geeft Johannes het toetspunt, de toetssteen. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Nou, dat was het punt waar het in die tijd met name om ging. Dit was de ketterij uit de eerste tijd van de christelijke kerk. Men ontkende de vleeswording van het woord. Dat is niet de ketterij van alle eeuwen. Dat is met name niet de ketterij van onze tijd. Maar in die tijd wel. Toen onder invloed van al die filosofische en hele of half heidense stromingen waren er in de christelijke kerk heel wat mensen, heel wat leraars ook gekomen die zeiden, nou ja, dat moet je zo niet opvatten, Jezus Christus, dat is niet God in het vlees.
En daartegen zegt Johannes, als iemand je dat durft zeggen, dan is dat de geest van de antichrist. Dus luister nou eerst eens naar zijn boodschap. En dan komt hij vertellen over het verlossingswerk van Christus. En dan komt hij vertellen over het bloed van Christus. En dat spreekt betere dingen dan Abel. En er is vergeving in Christus, in het geloof in Christus. En hij vertelt over de wondermacht en over de liefde Gods in Christus. Ja, dan zou je zeggen, daar geef ik mijn hart aan, want dat is het evangelie. Vraag hem dan ook eens hoe hij over de vleeswording van het woord denkt. En als hij dan zegt, ja, maar dat geloof ik niet. Dan zeg je, dan heb ik niks met je te maken, want dan ben je de geest van de antichrist. Zo moet je de geesten beproeven. Dus door in een bepaalde tijd te onderzoeken of ze overeenstemmen met de Heilige Schrift tegen de geest van de tijd in. Niet of ze een hele hoop waarheden vertellen, maar of ze die ene waarheid beleiden die juist in de tijd waarin je leeft onder aanval staat. Vandaag de dag dan willen de meeste christenen nog wel geloven dat Jezus Christus, dat de mens Jezus was. Niet waar? En men legt heel veel nadruk op de menselijke natuur van Jezus. Nou, en als ze daarover praten en zo, een mens van gelijke beweging als wij en alle zwakheden en zijn broeder is in alles gelijk geworden en verzocht geweest in alle dingen enzovoort, dan zeg je, ja, nou dat zijn allemaal Bijbelse klank. Vraag hem eens wat hij gelooft over Jezus' goddelijke natuur. Is hij het eeuwige woord? Is hij de eeuwige zoon van God? En als ze dan beginnen te stumperen en te hakkelen, dan zeg je, ik heb met jou niks te maken, jij bent de geest van de antichrist. En zo kun je dus ten aanzien van elke ketterij de schrift laten spreken. En laat je niet verblinden door, ik weet niet wat voor rechtzinnigheid. Want dat is misschien het enige wat ze aan rechtzinnigheid hebben. Maar dan verbergen ze het. En als ze straks dan inderdaad een zekere mate van invloed gekregen hebben, dan komt hun ware gedaante openbaar. En dan gaan ze degene die ze al ingepalmd hebben en aan hun kant gekregen hebben, uiteindelijk vertellen wat ze er nou werkelijk van denken. En ik geloof dat je op die manier de toets aan moet leggen. Hè? Met behulp van de schrift. Geloof je dat? Geloof je dat? Niet, ja, ik geloof wel dat je dit en dit en dit gelooft, dat heb je pas gezegd, maar geloof je nou ook? En daarom, om de geesten te beproeven of ze uit God zijn, moet je de schriften kennen. En moet je de geesten kennen. En moet je weten wat er omgaat. En daar heb je weer bij nodig, en zeker inzicht in de listen en de listige omleidingen van de duivel. Het woord, Christus, ons eigen hart en de duivel. Dat zijn de vier dingen die we moeten kennen. Het woord, Christus, ons eigen hart en de duivel. En dan kun je de geesten beproeven of ze uit God zijn. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Niet altijd makkelijk in die zin. Ik denk aan een man als Paulus die er bij Demas ook geen erg in had. Dus je zult moeten blijven bidden. Open mijn ogen en verlicht mijn verstand en leid mij in de weg uwer gerechtigheid. Altijd in diepe afhankelijkheid moeten blijven vragen of de Heere je genade wil geven om te onderscheiden. En of de Heere je ook getrouwheid wil geven om, als het dan niet helemaal vertrouwd is, dan ook van ganser hart en uit de grond van je ziel de nee tegen te zeggen, omdat je ziel op het spel staat. En de zielen van anderen. Maar dan moet je daar wel gelicht van boven bij hebben. Nou, de tijd is weer voorbij. Ja, de vragen nog niet. Ja.
Er wordt maar eens gezegd, er wordt maar een halve waarheid gepredikt.
Ja.
Wat hebben we daar nu eigenlijk onder te verstaan? Wordt dat de toepassing van de wezen gehouden? Of voor...
Ja, ik weet het niet wat er onder een halve waarheid verstaan wordt. Dat kan wezen dat de prediking volstaat met de uitstalling van het voorwerpelijke, maar dat het onderwerpelijke er niet bij genoemd wordt. Het kan ook wezen dat de waarheid maar voor de helft verteld wordt.
Dat bijvoorbeeld, ik noem nou, de nadruk in de prediking consequent valt op de genade en niet op de zonde. Dat wel over de hemel en niet over de hel gesproken wordt, dat zijn ook natuurlijk halve waarheden. Met andere woorden, als het evangelie niet in zijn volledigheid gepredikt wordt. Nu zeg ik niet dat het evangelie in elke preek in zijn volledigheid gepreekt moet worden, want dan moet een preek veel langer duren dan die nu duurt. Je kunt niet alles van het evangelie in één preek vertellen. Een preek zal noodgedwongen toch een bepaalde mate van eenzijdigheid hebben. Omdat de tekst waarover je preekt ook maar een bepaald aspect laat zien. Maar over een periode gerekend, over een jaar gerekend, zou je moeten zeggen, nou kijk, dan komen de verschillende punten van de volle raad Gods aan de orde. En als er dan dingen inderdaad buitengevallen zijn, die toch wezenlijk zijn in de schrift, dan zeg je ja, dan is de prediking onvolledig. Dan heb je misschien geen halve waarheid, dan heb je misschien 1/9 waarheid verkondigd, maar dan is 1/10 toch tekort gekomen. Dus je kunt op allerlei manieren een onvolledige boodschap brengen. En dat mag niet, dan moet de prediking, de prediker voor waken. En dan moet hij ook, ja, als het zo ver zou zijn, op attent gemaakt worden. Ja. Ja. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, dat, kijk, en als daar wat aan mankeert, natuurlijk mag je wel eens een keer preken waarin het eigenlijk het hoofdaccent valt op het wel voor de rechtvaardigen. Mag best, en je mag ook wel eens een keer preken dat het hoofdaccent valt op het wee voor de goddelozen. Maar het moet elkaar in evenwicht houden. Die twee wegen, als die niet meer gepredikt worden, ik geloof dat je dan een onzuiver, een onbijbelse prediking hebt. Want wie je ook neemt, van de apostelen of van de profeten of van de hoogste profeten, Heer Jezus, dat hebben ze in ieder geval allemaal in alle eerlijkheid gebracht. Niet waar? En dan zal de een wel wat bevindelijker zijn dan de ander. En dan zal de een wel wat meer op de belovende kant en de ander wat op de bedreigende kant wijzen. Dat hangt misschien ook samen met inzicht en met persoonlijk geleid worden en al die dingen meer. Maar ja, dood en leven, dat moet toch wel degelijk gepreekt worden. Hè? Ja. We zullen zingen Psalm 119... Vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af, 119, vers 19.
zullen we trachten te eindigen met elkaar. Goeddoend aan genadige ontfermer. Zo zijn het uw goede tieren heen en weer geweest. Dat we in dit avonduur in alle rust en vrede met elkaar mochten samen vergaderd zijn. En weer onderwijs van uw entwege mochten ontvangen. Heren, wat een onderscheid. Dat jongs van dag tot dag zo komt na te wandelen en ons komt te wijzen op de weg, de waarheid en het leven. Het was ook weer een zeer gewichtig onderwerp, heren, wat dat nu in dit avonduur behandeld is geworden. En nu bidden we van u, zou u het willen indragen in het binnenste van ons hart, in het binnenste van ons aller leven. Want we hebben gehoord, heren, van de verklager der broederen, van de vernieler der zielen, die u den Heren naar troon en kroon heeft gestaan, en het gangse menselijke geslacht in zijn val heeft medegenomen. Maar ook de weg ten leven, hoe Sions betalende borg, door de weg van het recht, volkomen heeft voldaan, en de geschonden deugden des vaders weer voor eeuwig heeft hersteld, en daarin een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht, voor alle degenen die door hem tot God gaan. Heren, wil u het onderwijs nog zegenen. Mocht het zijn aan ons aller hart en in ons aller leven. Dat er ook uit het midden van ons nog mochten worden toegebracht tot die scharen die eenmaal zal zalig worden. Die nog verborgen zijn in de schoot des tijds. Maar nochtans levende leden zijn van het verborgen lichaam van Christus. Waarlijk, heren, daar zou blijdschap zijn in de hemelen, maar ook blijdschap in de tenten der rechtvaardigen. Wil jongs, met de onzen dan nog gedenken, ons ten goede, tot de ere van uw naam, om de verdiensten van Christus willen en tot vertroosting van ons aller hart en leven. Heb dank dat u uw dienaar hebt willen bekwamen, heren, ook in dit avonduur, dat hij ons mocht voorgaan, in de heilgeheimen van uw woord. Wil zijn arbeid zegenen. En hem, met de zijnen door u in ons midden gesteld, nog rijkelijk zegenen. En als we nu van hier gaan, heren, wilt u ons daar brengen waar we verwacht worden. Ook over de wegen die vol van gevaar zijn. Ja, breid uw vleugelen nog over ons uit. En wil u ons er nog gedachtig zijn. Wil u ons nog een God zijn van nabij. En niet van verre. We vragen het u om Christus willen. Amen.